BNR Nieuwsradio. Ask Me Anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de ontspoorde jeugd. Minister Grapperhaus heeft vandaag in de Telegraaf een offensief aangekondigd tegen jongeren die met messen over straat gaan. Gisteren maakte de Rotterdamse burgemeester Abu Talib bekend dat hij ouders gaat beboeten van wie de kinderen voor de tweede keer betrapt worden met een mes op zak.
De komende weken gaan wij in toenemende mate bij de kinderen bij wie wij een mes aantreffen, gaan we de ouders in de eerste aanleg waarschuwen, en bij de tweede situatie krijgen ze een last onder het dwansom.
Ja, en wat wil dat zeggen?
Hoe dat wil zeggen dat als we een volgende keer bij je zoon een mes aantreffen, tikken we af €2.500. Dat is veel geld.
Dat is heel veel geld. Dat zei Abu Talib gisteren bij Radio Rijnmond. Jongeren die met mes over straat gaan, is dat het nieuwe normaal? Heb je vragen hierover? Of heb je zelf problemen met opgroeiende kinderen? Is tijd voor uitdagingen? Wordt je kind gepest door andere kinderen? Of weet je niet wat je ermee aan moet met die ontspoorde jeugd van tegenwoordig? Of heb je misschien juist hele goede oplossingen? Laat het ons weten via Twitter @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp kan ook, de nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0. En dan stel je vraag live in de uitzending. 020-468-4x0. Ik heb David en meneer Akkers al hangen. Die komen aan de beurt, maar ik praat eerst. Ik praat het komende uur met Sandra Veenstra. Zij is gedragsdeskundige, consultant en ontwikkelingspedagoge. En later dit uur praat ik ook nog met jeugdstrafrechtadvocaat Haaien Wijsveld. Maar ik begin met Sandra. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Jongeren die met messen over straat gaan, laten we eerst even vaststellen. Dat is niet normaal, toch?
Dat is niet normaal.
Oké, goed zo. Maar ja, grenzen opzoeken, dat hoort bij pubers vaak, zeg maar ook. Waar eindigen qua jongstreken en begint onacceptabel gedrag?
Nou, ik denk dat daar inderdaad meteen de vinger op de zere plek ligt. Dat we veel te lang grensoverschrijdend gedrag zijn gaan vergoeilijken. En ik denk, sowieso hebben we natuurlijk de wettelijke grenzen.
Ja.
Daar moet je wat mij betreft sowieso gewoon aan houden. Die zijn redelijk helder.
Ja, ja.
En daarnaast heb je natuurlijk de waarden van de samenleving. En ik denk dat die een beetje aan het verslappen zijn geraakt. Waardoor overschrijdend gedrag genormaliseerd lijkt te worden. En dat gebeurt zowel door ouders als scholen, als ook gewoon de maatschappij. Want wat mij betreft is het gewoon een maatschappelijk probleem, en niet alleen het probleem van jeugdigen, ouders en scholen.
Juist, ja. David, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, met David.
Wat was je vraag?
Hallo. Nou, ik ben van overtuigd dat alles wat je aandacht geeft groeit. En er wordt altijd maar aandacht gegeven aan alles wat fout gaat. En ook in het gedrag weer van jongeren wat fout gaat. Wanneer gaan we nou een breed maatschappelijk gesprek aan met ouders over gewenst gedrag? Wat zijn onze overtuigingen waar het gewenste gedrag dan bij hoort? Wat voor sfeer, wat voor samenleving willen wij? En je kunt zeggen van ja, pak die kinderen aan. Maar inderdaad, soms moet je zeggen laat die kinderen met rust en voed die ouders op. Dus wanneer beginnen we nou eens een keer een goed gesprek met alle ouders van Nederland, of aanstaande ouders van Nederland, wat wij goed gedrag vinden?
Ja, ik vind dat een hele andere benadering. Gewoon gaan kijken, wat is goed gedrag? En laten we dat benoemen steeds in plaats van maar over slecht gedrag te hebben. Zal dat de oplossing zijn, denk je?
Nou ja, ik denk zeker dat het een deel van de oplossing is. Dat gaat over gezond gedrag. En ik denk dat het, als je die discussie breed gaat houden, dat je dan ook niet moet vergeten voor te leven. Want ik denk dat daar ook nog wel eens wat aan schort. Dat volwassenen, of ze nou ouder zijn of leerkracht, of allebei niet, maar gewoon volwassenen in de samenleving, door het goed gedrag en het wenselijk gedrag voor te leven, dat je daar al een hele stap mee bent.
Ja, precies. Dat zou mooi zijn. Even kijken. Meneer Akkers, goedemorgen.
Meneer Akkers, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Jurrie. En ik heb een vraag aan Sandra.
Goedemorgen,
mevrouw.
Ik ja, ze hebben samen op school gezeten. Ik ken iedereen, joh. Ga je gang, meneer Akkers.
Ja, ik ben altijd vrolijk mannetje. Ja. Maar ik heb alleen een vraag aan Sandra. Twee dingen. Sinds die Twitter, Facebook en die telefoon zijn uitgekomen. En mijn tweede vraag is,
het is geen vraag, meneer Akkers. Meneer Akkers, even goed uw vraag formuleren. Het is geen vraag. U zegt sinds die dingen zijn uitgekomen over social media.
Maar sinds die... Mijn vraag is, dat was goedgekeurd in de uitzending, sinds mijn vraag is via de Twitter en Facebook, die telefoons zijn uitgekomen, is er veel problemen gebeuren met jongeren. En ze hebben minder respect aan de ouderen.
Dank u wel. Hoe groot is de invloed van social media op het gedrag van de jongeren?
Ik denk dat de invloed heel groot is, maar het is niet de oorzaak.
Nee.
Ik denk dat het gedrag... Ik hoorde vroeger mijn opa en oma al over de toenmalige jongeren... Bij gebrek aan respect. Dus ik denk dat het het probleem meer zichtbaar maakt. En wellicht ook... sneller en dichter wordt overgenomen. Dat hoort ook bij het voorleven. Het is iets waar jeugdigen dagelijks mee worden geconfronteerd.
Ja.
En dat ook naleven. En dat roept natuurlijk ook volgers op.
Precies.
Dus ik denk dat het wel degelijk bijdraagt, maar niet de oorzaak.
Het is niet de oorzaak. Het is een van de dingen die bijdragen. Ik kreeg hier een app van Ernest. Je zei, vroeger hadden wij geen dure spullen of geld op zak. Nu hebben de kinderen geld, dure telefoons, dure oordopjes, et cetera, op zak. En die willen ze wel beschermen tegen anderen die dat niet hebben, maar wel willen hebben. Dan gaat hij verder en zegt, PS, er zijn ook mensen die niets te verliezen hebben. Dus ook niets, die niets hebben, dus ook niets te verliezen hebben. En daarbij ook nog uit de cultuur komen. Als iemand wat heeft en jij wil en je toevallig sterker bent, dan pak je het gewoon. Ja, dat is echt de typisch Nederlandse cultuur. Want ja, dat was toch Nederland jarenlang in de koloniale tijd. Als we iets wilden hebben, dan pakten we het gewoon. Ik bedoel, als die arme landen konden zich niet verdedigen. Dus dan gingen we het gewoon halen. Dat is onze cultuur. Ja, als je iets wil hebben, dan pak je het. Bedoelt hij dat, denk je?
Nee, ik denk het niet. Kijk, ik denk wel...
Nou, waar heb ik is misschien flauw, maar ik heb het gewoon van... Het is natuurlijk makkelijk om direct weer te gaan zoeken... en om het op cultuur te zoeken. Maar het is zo. Je ziet dat er bepaalde groepen in onze samenleving... vaker in het beeld komen.
Maar ook dat is een symptoom en niet het probleem. Ik denk het onderliggende probleem daar...
Ja?
Is toch heel perspectief.
Perspectief, ja.
En als er weinig perspectief is, dan kom je in macht en onmacht. En als je eenmaal in die spiraal zit, daarom is het ook zo belangrijk... om ook wat die vorige spreker aangaf, om ook de positieve discussie te voeren. Wat willen wij? Wat verwachten wij? Welke verantwoordelijkheden horen daarbij? Van ouders, van leerkrachten, van burgemeesters, van volwassenen in het algemeen.
Ja, dit is. Ik heb Mohamed ook hangen. Mohamed, goedemorgen.
Hey, goedemorgen. Aan één ieder die aanwezig is. Om even terug te komen op dat drillrap waar je het over had, Jurgen. Is het niet een idee om een rappolitie in te zetten hier in Nederland... zoals we in Amerika hebben?
Wat denk je?
Oeh, ik weet niet of ze dat in Amerika hebben.
Wat weet je hoe dat we precies werken, ja. Mohamed, die rappolitie?
Ja, die houden zeg maar mensen in de gaten die dus zich bezighouden met criminele activiteiten, wapenbezit en noem maar op. Dat kun je allemaal vinden op YouTube en op andere kanalen en toestanden.
Ja. Nou, laatst is wel, de politie heeft laatst wel ingegrepen in Rotterdam. Weet ik dat een paar jongens die zo'n drillrap nummer hadden gemaakt en die hadden met AK's en zo. Het waren wel onklare wapens, maar ze waren geen vergunning ervoor.
Nee, maar in de huidige... mindset, zou dat ook weer statusverhogend kunnen werken. Ik zou er toch eerder voor zijn om met z'n allen breed maatschappelijk gedragen, bijvoorbeeld discriminerende of vernederende of geweld oproepende teksten, bijvoorbeeld niet op radio en televisie en dergelijke te laten zien. En ook de social media kanalen veel meer te onderwerpen, niet zozeer aan censuur, want er is een grens, dat begrijp ik. Maar wel ook als ouders en beïnvloeders. Daar grenzen aan te stellen. Wat je kinderen aan dat soort. Ja, wat mij betreft onacceptabele teksten. Dagelijks laat innemen.
Ja, de ene van ze gaan het normaliseren natuurlijk.
Dat is het grote probleem. En daar doen we als volwassenen. En ook als voorlevers wel degelijk aan mee. Je noemt net. Onklaargemaakte wapens die illegaal zijn. Maar recentelijk, afgelopen jaar, is er natuurlijk ook een situatie geweest waarbij dat werd gebagatelliseerd als kattenkwaad.
Ja.
En dan heb ik het over onze eigen Amsterdam. En ik denk, zonder individuele casussen te beoordelen, denk ik wel dat dat een mindset is waar we van af moeten.
Ja, maar dat is wel. Laten we het een beetje bij het naampje noemen. Als het met de zoon van onze burgemeester gebeurt, dan is het een kwajongensstreek. En dan moeten we daar niet te doen. Maar als het in een achterbuurt gebeurt, in de dingen, dan is het grensoverschrijdend gedrag waarbij
je. Ja, maar ik wil eigenlijk nog verder gaan. Want je kunt heel erg zeggen, oké, de jeugdige wist niet waar. Nou, dat kan allemaal. Maar vervolgens wordt het teruggeadresseerd naar een van de ouders, in dit geval de vader. Die. Wat mij betreft ook zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen en zeggen, ja, oké, dit is niet goed en hier ga ik mijn straf voor voor opvolgen. Nou ja, inmiddels gaat hij in beroep. En dan denk ik, ja, daarmee zet je wel een bepaalde mindset neer.
Ja. Je had het gewoon eigenlijk moeten accepteren, ik ben fout geweest.
Ik denk dat wij als volwassenen in deze maatschappij ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen.
Iemand zegt hier, hij zegt zelf, ik ga er met kaarsrecht been in, Jurgen. Ik geef de grootouders de schuld. Die hebben hun kinderen niet geleerd dat als zij kinderen krijgen, ze deze horen op te voeden. Dus Noord-Korea-stijl, 3 generaties, allemaal levenslange hervoedingsopkamp. Ben je heel snel van dit soort onzin af. Tut, de groeten van Ruud. Ja, is het iets wat je van generatie op generatie overdraagt? Of zie je dat het in elk gezin, in elke generatie, in elke omstandigheid kan gebeuren?
Nou, ik denk wel dat je golven ziet in meer en minder autoritaire opvoeding en minder vrijheid. Dus het zijn wel golven. We hebben natuurlijk wat autoritaire opvoedingen gehad, generaties geleden. Nou, de tegenreactie was vooral meer vrijheid en meer gelijkwaardigheid. Ja, en dat is in principe wat mij betreft nu ook weer doorgeslagen. En we zouden weer een beetje terug moeten naar respect en waardigheid en grenzen.
Juist. Ja, je luistert nog steeds in Ask Me Anything. En vandaag mag je alles vragen over probleemjongeren. Ik leg je vragen voor aan gedragsdeskundige, consultant en ontwikkelingspedagoge Sandra Veenstra. Je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag mijn WhatsApp, het nummer staat op bnr.nl. Of bel even naar de studio 020-468-4x0. Als ik naar opsporing verzocht kijk, Sander, heb ik steeds het idee dat ze vaker over minderjarige daders spreken. Is dat ook jouw indruk?
Die indruk krijg ik wel. Ja.
En hoe komt dat? Waar worden kinderen gewelddadiger? Je ziet het ook als je hoort van aanslagen die gepleegd worden. Kinderen van 16, 17 jaar die met de AK door Amsterdam zitten te maaien. Ik bedoel.
Nou, ik denk dat. Ja, ook weer toch. Het is toch ook een soort maatschappelijke beweging weer. Ik denk wel dat. Steeds meer groepen zijn die inzien dat kwetsbare mensen, en dan heb je het vaak ook over jongeren, nou ja, dat je die makkelijker kunt beïnvloeden en dat je die makkelijk in kunt zetten. Dan is er ook nog zo dat die in principe logischerwijs minder zware straffen krijgen. Ja, want het zijn minderjarigen, dus dat kwaadwillenden daar ook wel misbruik van maken. En dat is misschien wel meer.
Ja, want wat je ook ziet is dat er natuurlijk ook generaties zijn van mensen die hier een soort uitzichtloze situatie zitten. Die komen maar niet verder. Dat je zegt van, die worden uitgesloten. Ja. Het gaat om kansen hebben in de gemeenschap. En die denken van, ja, die brengen dat ook open aan hun kinderen vaak. Dat zie je dat er een soort van vicieuze cirkel van negativiteit is in zo'n gezin. Want je zegt van, jongen, doe geen moeite, het is mij ook niet gelukt. En die zoon denkt, nou, ik ga wel status halen en die gaat het dan op de verkeerde manier halen.
Ja, ik denk dat dat een rol speelt, maar ik denk dat het eigenlijk nog dieper zit. Mensen die zelf trauma's niet verwerkt hebben. Agressie binnen gezinssituaties. En dat zit niet alleen in. Het zit niet alleen in armoede. Het zit eigenlijk door alle lagen van de samenleving heen. Ja. Waar veel geschreeuwd wordt thuis. Pesten, of het nou cyberpesten is of real life pesten. Ja. Dat zijn allemaal factoren, negatieve factoren, maar die ook heel veel invloed hebben op hoe kinderen en jongeren daarmee omgaan. Hè? En als je onmacht ervaart en je denkt dat je met het dragen van een wapen de macht krijgt die jou toekomt, ja. Dan kun je wel verbieden, maar dat gaat niet de oplossing zijn.
Ja, oké. Hassan, goedemorgen.
Goedemorgen, ik spreek met Hassan.
Hi.
Hi, goedendag. Ik heb een vraag. De heer, de burgemeester van Rotterdam zegt van, joh, 2.500 euro boete mocht voor de tweede keer gepakt zijn. Maar vergroten wij het probleem hier eigenlijk niet mee? Want je hebt natuurlijk gezinnen, hè, die een zwart schaap in het gezin hebben. En gezinnen met meerdere kinderen. En dan gaat er eentje de verkeerde pand op. En dan heb je zo'n ouder die 2.500 euro boete krijgt, die misschien niet kan betalen. Waardoor er meer problemen ontstaan in zo'n gezin. En waar misschien de kinderen die het wel goed doen, misschien de verkeerde kant op gaan, omdat ze zo'n bepaalde druk voelen thuis. En het gaat niet goed. Dus ik weet niet of dat 2.500 euro een goed idee is. Het is wel een afschrikmiddel, maar of het echt gaat helpen, dat weet ik niet. Dus mijn vraag is van, joh, is dit wel de beste oplossing?
Nou, ik deel dat wel met Hassan. Want ik begrijp heel goed, vooropgesteld, dat burgemeester Abu Talib met zijn handen in het haar zit en iets wil doen om dit terug te dringen. ook ik heb mijn twijfels over of dit de oplossing is. Misschien is het wel een stukje van de oplossing, maar dan kom je toch weer terug op de, ik meen de eerste of de tweede beller die het had over de positieve discussie. Wat willen we en hoe gaan we dat vormgeven? Je kunt het een niet zonder het ander doen, want dat gaat niet werken. Dus je zult echt een heel breed maatschappelijk gedragen, meerdere aanpakken, samen moeten doen om dit aan te pakken.
Ja, maar ik denk dat heel wat ouders, en daar kan je allerlei redenen voor bedenken, ook soms hun kinderen laten gaan. En natuurlijk heeft vaststand gelijk, er zal maar een zwart schaap tussen zitten. En het, maar ook zwarte schapen kan je als ouder kan je dat heel gauw signaleren. En als ouder kan je het eerder signaleren dan de gemeenschap om je heen als het fout gaat. En dan moet je hulp inroepen en dan moet je ervoor zorgen dat je niet in die situatie terechtkomt. Dus ik vind het eigenlijk gewoon, ja, je moet gewoon als ouder moeten ook gewoon verantwoordelijkheid nemen. En,
absoluut.
En dat gebeurt te makkelijk. Ook als je kijkt tegenwoordig, ouders denken dat opvoeden dat 10 minuten gesprekje is als ze naar de school gaan om even te praten. Vaak doen ze ineens de moeite om dat 10 minuten gesprekje te nemen. En misschien ben ik wat ouderwets in mijn denken daarin. Maar ik denk dat je gewoon echt bovenop je kinderen moet zitten. Vooral in deze tijd. En als je kind 1 keer over de schreef is gegaan, heb je nog meer reden om daar bovenop te gaan zitten.
Dat ben ik helemaal met je eens. Het is alleen wel zo, dat gezegd hebbende, als ouders om wat voor reden dan ook die confrontaties eenmaal uit de weg gaan, dan wordt het ook steeds moeilijker om dat op een gegeven moment wel te doen. Dus ook daar heb je een sterke community nodig om te zorgen dat die ouders die dat niet kunnen, niet durven, niet willen, dat die daar ook invallen. Ja. Ja, dus dat je daar ook op reageert.
Ja. We hadden het net ook over een relatief nieuw fenomeen, de drillrap.
Shoot je opzij, shoot je op hem, daarna op black. Zal is het safe, pak je overdag, kap op jacht. Iets op je kop, Kalashnikov. Wat is de prijs? In mijn lab, splash my down. Ik push aan je in je town. Jij bent clown, jij ligt laag. Zet die blokken in de kluis. Geen geluid, press een lijf door de buurt. 7-3, schroef een draaier in je knie. Zag hij Uzi, zei hij niets. Dip my down, ook al ben je met je.
Ja, het is echt straattaal. Misschien heeft u thuis niet alles begrepen, maar het gaat vanaf Kalashnikovs tot schroevendraaier in je knie, blokken in de kluis, zeggen van dat je ervoor zorgt dat je genoeg doop of goud hebt om in de kluis te zetten. Het is, ja, als je dat zo hoort, het is wel waar je kids dan, en dan denk je van leuk, kijk die kleine van 5, die kan het helemaal feilloos meereppen. Maar daar begin je, we plant je ook alvast iets mee in de gedachten van kinderen.
Nou ja, dat is wat mij zo verbaast, is we hebben onze mond vol over haatzaaien. Mm-hmm. Maar dit noemen wij geen haatzaaien. Ja, wat mij betreft is dit een van de dingen dat ik echt denk, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Maar diegene die dit, die rappers ook, wat, waar ben je mee bezig? Waarom doe je dit?
Ja, ja, want ja, mensen denken van ja, het is cool, maar
het is niet cool, het is ook niet onschuldig.
Nee, het is zeker niet onschuldig. We hebben het fenomeen ook gezien in Amerika. De gangsterrapper dat allemaal gedaan heeft. De hele drive-bys die ervan terechtkwamen. Omdat je een diss hebt, er wordt een diss gedaan via een rap. Een diss is een belediging naar een andere toe. En door die diss komt een drive-by. Iemand rijdt langs, schiet een hele dingen dood. En dan komt er weer. Dus het is een cumulatie van ellende die je krijgt door eens zo'n liedje, zeg maar.
Ja, en want dan zeggen mensen, ja, maar die kinderen die, of ze verstaan het niet, of ze begrijpen het niet. Wat we echt moeten weten over de ontwikkeling van kinderen is dat alle ervaringen die je hebt, hoort, ziet, ruikt, alles komt binnen en alles gaat een eigen leven leiden. En dat is misschien niet zo van 1-op-1. Oh, een Kalashnikov, oh, wat mooi, dat wil ik ook. Maar het heeft allemaal invloed. En dan kun je tegen praten als brugman. Maar als je het verkeerd voorleeft en als je het via die paplepel binnenkrijgt, dan kan je praten wat je wil, maar dat gaat het probleem niet oplossen.
Nee, absoluut niet. Meneer Vink, goedemorgen. Meneer Vink?
Ja, een goedemorgen. Hier spreekt Jan Vink uit Den Haag. De mooiste stad achter de duinen.
Ja, je bent nog niet in Almere geweest, maar ga maar door.
Ja, nee, Den Haag blijft het mooiste. En ik weet het zeker, want ik woon op 14 hoog. Ik kijk uit over zee en weet ik wat.
Ja, dat is het prachtig. Wat zegt u maar, meneer Vink? Wat is uw oplossing?
Mijn oplossing is, geef de mensen meer discipline. Dus die kinderen, ja, moeten dienstplicht vervullen. Ja?
Ja, maar dit zijn jongens van 14 en 15 jaar. Die zijn nog niet eens in de leeftijd van de dienstplicht terechtgekomen.
Nee, maar kijk, dan ligt het ook nog bij de ouders. Ja? Kijk, ik ben dus aan een steeds, ik heb Schilderswijk gewoond, ja? Mm-hmm. In een paardenspotstraat Den Haag. Mijn normen en waarden, blijf met je tengels van andermans spullen af. Ja? En als je iemand een handje kan helpen, dan doe je dat. Ja? Maar dat is nu gewoon in de loop der jaren is het gewoon heel erg veranderd. Want er wordt gezegd, weet je, je til en je pik en je bureau van een omaatje of een opaatje, totaal niet goed te keuren.
Nee, maar dat is, ja, ik begrijp het helemaal, hoor, meneer Fink. Maar laat even teruggaan. Discipline, opvoeding, dienstplicht. Ja, ze hebben onze jeugd te veel losgelaten de afgelopen decennia, de afgelopen jaren.
Nou, ik denk wel dat we te weinig verantwoordelijkheid hebben genomen voor het stellen van grenzen en het laten respecteren van grenzen.
Ja, ja. Dat is, en dat is zeker een boosdoener geweest. Mohamed Doukir.
Ja, goedemorgen.
Ja.
Het volgende. Er wordt gewoon natuurlijk gewoon oplossingen gezocht. Maar terwijl luchtgeweren gewoon en machetes allerlei maten en soorten worden gewoon zomaar verkocht in Beverwijk. En misschien ook in andere winkels in het land. En die zijn gewoon aantrekkelijk voor de jeugd. Sinds ook gewoon spelletjes van Fortnite en dat soort dingen. Nou, zij hebben zoiets van, nou ja, laat me gewoon lekker de stoer doen. En ze denken gewoon niet na. En ze gaan gewoon via of zelf of iemand anders gewoon dat laten kopen.
Ja, nee, dat is zeker een punt wat ik wil dat ik ook wil vragen. De dingen zijn heel makkelijk verkrijgbaar. Ik bedoel, want als een kind van 14 jaar met een machette loopt of met zo'n mes wat je eigenlijk in een videogame ziet, waarmee je mensen in stukjes worden gehakt, dan klopt er iets niet, toch? Ik bedoel, die
nee, dat ben ik helemaal eens.
Alleen, je kan ze ook online heel makkelijk kopen.
Ja, maar ik ben dat allemaal mee eens. En ik vind dat ook. Ik vind dat niet goed.
Mm-hmm.
Betekent niet dat als dat niet meer zo zou zijn, je kan ook naar een winkel gaan en een broodmes kopen. Hè? Ja. Ik bedoel, dus daar zit. Ik ben het er echt mee eens en dat zou niet moeten. En we zouden dat ook collectief niet moeten willen. Het is toch niet de oplossing om dat weg te houden. Wat je moet doen, is de kinderen opvoeden met de waarden hoe ze fatsoenlijk en goed met elkaar en spullen en dat soort dingen omgaan.
Ja, we willen natuurlijk niet naar Amerikaanse omstandigheden waarbij kinderen, ik kreeg een WhatsApp hierover, waarbij je op scholen metal detectors krijgt en dat soort dingen, metaaldetectoren. Is dat iets waar we naartoe gaan? Is dat iets wat we willen sowieso?
Ik denk het niet dat we dat willen. Of we er naartoe gaan, weet ik niet. Dat is niet in mijn handen, maar kijk, je ziet ook in Amerika, waar dat dan wel normaal is, dat het probleem van agressie ook niet onder jongeren en ook niet onder volwassenen, dat het niet oplost.
Ja.
En dus ook dat, het zijn eigenlijk schijnveiligheden.
Ja, precies, je zit allemaal symptoombestrijding te doen. Maar,
ja, en dat is het. En dat zou zo makkelijk zijn. Het zou zo fijn zijn als we met een simpel iets het probleem konden oplossen. Alleen, dit probleem is in jaren ontstaan. En dit zal ook jaren duren voordat we dat breed kunnen oplossen.
Ja. We gaan er zo verder over praten. Heb jij nog vragen? Laat het ons weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me even WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel naar de studio 020-468-400. En ik wil zeker ook met ouders praten die zelf kinderen hebben in problemen. Zeggen, ik kan er echt niets aan doen. Het heeft met allerlei andere factoren te maken. Want ja, die kant wil ik ook horen natuurlijk. Dus bel even 020-468-400. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Je luistert naar het social radioprogramma van Nederland en vandaag mag je alles vragen over ontspoorde jongeren. Heb je een vraag, stellen via Twitter, @BNR, via Facebook, of je mag me even mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl. Maar het leukste is gewoon even bellen, 020-468-400, en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gast is Sandra Veenstra, gedragsdeskundig, consultant en ontwikkelingspedagoge. En zometeen komt ook nog aan de lijn Haaien Wijsveld en hij is jeugd. Strafrechtadvocaat. Ik heb heel veel bellers. We gaan ze even een paar aan het woord laten en kijken of ze zo snel mogelijk er doorheen kunnen gaan. En dan begin ik bij degene die het langst hangt en dat is Zacharias Sewari. Zacharias, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen.
Hi.
Hey, ik had een vraag. Hoe willen volwassenen gaan bepalen voor jongeren wat hun straf moet zijn of hoe ze hun moeten benaderen als ze zelf niet de inlevingsvermogen hebben van die jongeren? Ik ben 23 jaar, ik woon in Kanaaleiland. Ik had een docent uit Friesland, die begreep mij helemaal niet. Ik begreep hem helemaal niet. Heel veel klasgenoten van mij zitten nu vast of hebben problemen. Ja, het begint allemaal bij het onderwijs.
Nee, het begint bij thuis. Het begint bij de opvoeding thuis. Zo simpel zit het. Je kan wel makkelijk zeggen, het is het onderwijs. Maar het onderwijs is niet alleen verantwoordelijk, Zacharias. En dat is de denkfout die we maken.
Nou, maar hoe ga jij opvoeding krijgen van een ouder, eerste generatie Turk of Marokkaan, analfabeet. Hoe gaat hij een kind opvoeden in de westerse wereld? Er moet veel meer initiatief genomen worden vanuit onderwijs. Er moet gewoon veel meer geld erin worden gestopt, vind ik.
Oké, dat vind jij. Wat zeg jij, Sandra?
Nee, dat is een interessante gedachte. Ja. En dat is mogelijk een deel van de oplossing. Maar volgens mij, als ik even mijzelf tot jou zelf richt, ben je 23. En waar ligt jouw eigen verantwoordelijkheid eigenlijk?
Mijn eigen verantwoordelijkheid? Ik geef zelf huiswerkbegeleiding in buurten waar veel de allochtone jongeren zijn. Ja. Die ook, vind ik, minder kans hebben. Omdat zij gewoon vanaf thuis uit veel minder worden geïnformeerd. Ze krijgen thuis gewoon bijna geen educatie. Lopen een achterstand op taal en op het gebied van rekenen.
Dus jij bent die volwassene in hun leven die dat verschil kan maken. En ik denk dat daar ook een stuk van de oplossing ligt. Ja. Dat iedere volwassene kijkt waar hij of zij zelf het verschil kan maken.
Ja, maar het probleem
is dan, kunt die ouders en die andere mensen die het dan volgens Zacharias laten liggen, die kun je niet veranderen.
Nee, die kan je niet veranderen, maar het probleem is, zegt er, en ik weet niet, Zacharias, als je met me eens bent, moet je wel gerust even tegenspreken. Wat gebeurt er als ik bijvoorbeeld naar zo'n jongere ga en probeer om te corrigeren, ze van, hey, dit en dit moet je zo doen, en die zegt dan, ja, bemoei je er niet mee. En als ik naar die ouders ga, die ouders zeggen, ja, wat bemoei je mee? Wij doen het wel.
Ja, maar dat is ook, dat ben ik helemaal eens. Ja. En dat is ook precies een deel van het probleem, waarom we ook zeggen, ja, je moet maatschappelijk breed echt gaan naar een gezonde samenleving, hoe je het wel wil.
Precies. Bert de Vries, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen.
Hi.
Hallo. Hi. Ik lever eten aan kinderdagverblijven. En wat mij opvalt, heb ik net ook al gezegd tegen jouw collega, dat ouders die brengen 's morgens om 6:30 met een maxicosi het wurmpje al naar de voorschoolse opvang. Die brengt ze naar het kinderdagverblijf. En s'avonds om 7:30, dan 8:00, worden ze opgehaald door vader en moeder. En zit het al in pyjama, hebben het al gegeten, gaat te bed. En in de weekend zitten ze met de grote ogen te kijken aan de tafel van wie is dat kind. Weet je? Nou, daar begint het probleem al. Pa en moer moeten samenwerken om het huis te betalen. Onze maatschappij is helemaal veranderd. Er was ook net een discussie over Amerika. Nou, dat is ook een materialistische maatschappij. Ja. Ja, waar mensen gewoon keihard moeten werken om hun hoofd boven water te houden. Er is geen aandacht meer voor de kinderen. Vroeger was moeders thuis. En als een kind van 12 tot 's avonds 9:00 boven op straat liep, dan werd er gevraagd van, wat doe je buiten? Ja, en tegenwoordig, ze hebben het kind nog niet eens gezien, want het ging altijd naar het kinderdagverblijf toe. En als het om 12:00 buiten over straat heen loopt, pa en moe leggen al te bed, want die moeten 's morgens weer vroeger uit om het geld te verdienen om het huisje te betalen. Onze maatschappij.
Je punt is duidelijk, Bert. Ja, het is Bert zegt, wat Bert eigenlijk zegt, ja, het lift ook, is ook een sign of the times natuurlijk. Mensen moeten 2 keer zo hard werken, hebben minder tijd voor hun kinderen.
Dat klopt, maar dat betekent dus ook dat we dus, als we dat, al die signalen zien, dat we daar ook dus fors op moeten inzetten, hoe we dat anders willen en hoe we dat kunnen doen. En dan zie je ook een verbod op wapens of messen, of een nog scherper verbod, of het uit de schappen halen, is niet de oplossing.
Nee, ik heb aan de lijn nu ook Haaien Wijsveld, jeugdstrafrechtadvocaat. Haaien, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent.
Goedemorgen.
Ik weet niet of je het laatste stuk gehoord hebt waar we het over hadden, van ja, ouders die gewoon geen tijd meer hebben voor hun kinderen. Is dat iets wat je ook merkt bij jouw cliënten? Zeg, want jij hebt vaak met jongeren te maken die in problemen komen, of die met de justitie in aanraking komen.
Nou ja, ik zou eigenlijk niet zeggen dat de jongeren waar ik mee in aanraking kom, dat die nou per definitie de alle zorgzaamste ouders hebben. Maar het is toch ook zeker niet zo dat je kunt zeggen dat het altijd 100% aan de ouders ligt.
Nee, maar waar ligt het nog meer aan? Want dat is waar we een vinger achter proberen te krijgen.
Nou ja, ik denk dat dat echt super ingewikkeld is. Onze samenleving is veel ingewikkelder. Ik weet nog goed, ik had een aantal jaren geleden, had ik voor het eerst zo'n zaak, wat we tegenwoordig dan sexting noemen. En dat was dan een jongetje en die had met zijn mobiele telefoon in de kleedkamers van de meisjes lopen fotograferen. Ja, een hele stress. En dat wordt onmiddellijk opgetakeld tot een zedenzaak. Een
zedendelict, ja.
Ja, terwijl op het moment dat je nou toch kijkt naar, Jurgen, laten we kijken naar onze jeugd. Ik durf te wedden dat we allemaal wel eens een keer gegluurd hebben in de kamer van de meisjes.
Wel eens, het was een hobby.
Ja, dat bedoel ik. Ja. En het is natuurlijk voor die kinderen van nu veel ingewikkelder om goed te zijn in het leven. Want op het moment dat ze eens een keer wat doen door social media, door de hele verbondenheid met mobiele telefoons, door de WhatsApp-groepen die onmiddellijk opgericht worden, als er een keer wat misgaat, zijn de gevolgen gewoon veel erger. En hebben ook langdurige gevolgen voor slachtoffers. Nou, dan hebben we ook nog eens een keer een verhoogde aandacht voor slachtoffers, waardoor het toch ook allemaal weer wat zwaarder aangezet wordt. Ja, en daar worden ouders dan mee geconfronteerd. Dat ligt niet per definitie alleen maar aan de ouders. Dus dat ligt ook een beetje aan de manier waarop we met z'n allen die samenleving ingericht hebben.
Ja. Sandra, zal er even reageren hierop?
Nou, ik ben het voor een deel met meneer eens. Waar ik het niet mee eens ben, is, en dit is misschien wel ook een symptoom van wat ik eerder bedoelde, het vergoeilijken. Ach, we hebben allemaal wel eens bij de meisjes gekeken. Dat maakt natuurlijk niet goed dat iemand foto... Nee, maar door dat te normaliseren, alsof, wij jongens onder elkaar.
Het gaat erom.
Dat is ook niet wat ik zeg.
Nee.
Ik zeg, wat wij vroeger deden was eigenlijk hetzelfde gedrag. Alleen doordat de gevolgen veel minder ernstig waren, was de impact veel kleiner en kon het veel makkelijker gebagitaliseerd worden.
Ja, was de impact misschien kleiner voor de plegers, maar was de impact ook kleiner voor de slachtoffers?
Ja, kijk, als ik gluurde vroeger in een meisjesse kleedkamer. Dan keek ik het vertelde aan mijn vriendjes, dat is alles. Nu maakt de jongen foto's, die zijn het online. Het heeft veel grotere gevolgen dan vroeger.
Maar die kinderen worden ook opgevoed in deze tijd. Ja. Dus je mag aannemen, of in ieder geval mag je verwachten van ouders, dat ook omgaan met social media en omgaan met een eigen camera en dat soort dingen, dat onderdeel is van de opvoeding.
Ja, dat is sowieso, ja.
Ja, maar ik denk dat je dan ook een heel klein stukje voorbij gaat aan het feit dat in het puberbrein er niet zo goed nagedacht wordt over de gevolgen van handelen. En dat met z'n allen kunnen we daarvan vinden wat we willen, maar dat is gewoon een gegeven. Daar zullen we met z'n allen mee moeten doen.
En dat ben ik met je eens. En daarom vind ik ook wel dat ook ouders en andere volwassenen wel hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Want je kunt van kinderen die in de groei zijn, kun je niet verwachten dat die alles overzien en dat die alle waarden...
Jongens, ik heb heel veel bellers. We gaan even door. We komen hier zeker op terug. Maak je geen zorgen. Mo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Wat was jouw vraag?
Ja, mijn vraag is, dat hoor ik leuk, mevrouw die naast u zit. Die schuift ook heel veel verantwoordelijkheid bij de ouders. En ik vind juist wel, is dat niet te makkelijk om wel alles naar de ouders te schuiven. Als je kijkt, totaliteit van de uren van de kind per dag, dat is juist minimum bij de ouders, maximum gewoon buiten. Dat betekent, je hebt te maken met de scholen, met de omgeving, vrienden en wat allemaal buiten gebeurd is.
Sorry, mooi, ik ga je van de breken, want we hebben dit net al besproken.
Volledig eens.
Ik ben het met je eens. Het heeft met alles te maken, maar het heeft ook, uiteindelijk zijn het de ouders die ook het kind in leven kunnen
inrichten. Maar het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is een maatschappelijk
probleem. Sowieso, maar ik vind ook van als ouder, ik bedoel, ik heb mijn kinderen altijd, ik weet wanneer ze op school waren, ik ging regelmatig naar school om mijn prestaties te checken, alles als er iets was, ging gedaan. Je hebt gewoon ouders die dat laten gaan, die kan het gewoon geen fuck schelen, denk ik. Mijn kind geef ik af bij de opvang en ik haal ze s'avonds erop, zoals het net werd aangehaald. En dat is wat heel veel mensen, en die mensen, die ouders heb ik het vooral over. Even kijken, Adrianus, goedemorgen.
Hey Jurgen, goedemorgen. Mijn inziens gaat het toch allemaal om respect. En eigenlijk moet je dan even kijken naar politiek. En dan moet je googlen op het synoniem van politiek.
Maak het niet ingewikkeld, Adriaan. Wat is je punt dat je wil maken?
Maar op het moment dat er iets verboden is, en de advocaat weet dat ook. Gisteren was er ook een advocaat bij Jinek. En die zegt, alles wat ik hier op de foto ziet, zijn verboden wapens. Waarom handhaaft de burgemeester de politie niet op al dat soort dingen? Ze weten precies waar ze zitten, ze kunnen daarop handhaven, maar ze doen niet wat ze wel kunnen.
Is dat het probleem, Haaien?
Dat er niet gehandhaafd wordt?
Ja?
Nee, volgens mij niet. Volgens mij wordt er meer gehandhaafd dan 30 jaar geleden. Ik denk dat er nu, als er 30 jaar geleden een telefoontje naar de politie ging van er heeft een jongen een mes op school, dan greep de leraar in. Daar werd de politie niet eens over gebeld. Op het moment dat er nu een telefoontje gaat naar de politie dat de kinderen met een mes rondlopen, dan staan er 10 minuten later staan er een paar mensen.
Ja, maar Haaien,
de handhaving.
Vroeger als mijn leraar me iets zei, dan luisterde ik ernaar. Tegenwoordig worden leraren ook overal opgeschoten.
Nee, klopt. Alleen dat er minder gehandhaafd wordt. Nee, dat zie ik niet. Ja.
Oké. Okay. Ik ga naar Annemiek. Annemiek, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Het valt mij op dat ik heb zelf twee kinderen van 8 en dat in die leeftijd er gewoon heel veel naar YouTube gekeken wordt en dat geen echte rolmodellen meer zijn. Het gaat over, ja, over slijm en over spelletjes en het zijn geen serieuze dingen meer. Dus je moet als ouders ook gewoon zelf veel meer doen om die waarden en normen bij te brengen.
Ja, dat is duidelijk. Annemiek, dat kunnen we alleen maar toezeggen. Kunnen we alleen maar tegen, dat is waar. Het gebeurt. Ik heb twee jongeren hier in de studio. Hallo, goeiedag. Hi, wat zijn jullie hier op een stage of zo? Of zijn jullie met Thomas gekomen?
Dagje
meelopen bij Thomas. Nou,
het gaat over ontsporende jeugd, toch?
Over de daarom, ik zie. Ja, ik zeg, ja, en er komen zomaar jongeren hier binnen gelopen.
Wel dus zonder ik denk, mes, hoop ik.
Ja, wacht even. Kom je even aan deze kant staan. Hier is er een microfoon. Want we praten over jullie. Het is fijn als we met jullie kunnen praten. Dus niet dat jullie ontspoort, maar we hebben het over jongeren gewoon. Vind je het leuk om even mee te praten erover? Want dan wil ook jullie mening weten erover.
Ja,
want,
zal ik dan even de microfoon regelen als professional?
Ja, zo en een beetje dicht op de microfoon proberen te praten. Ja, Oké, wat is je naam?
Ik heet Fien.
Fien, en jij bent?
Wienanda.
Oké, Fien en Wienanda, fijn dat jullie er zijn. Jullie lopen vandaag mee met Thomas Verzeil. Thomas, voordat we doorgaan met Fien en Wienanda, wat... hij moet even nu naar de andere kant van de studio. Wat ga jij zo meteen doen in zaken doen?
Ik ga praten met Martin van Rijn, hij is van de Rijn Nieuw Haven. Goed, dat zijn verschillende ziekenhuizen. En die waren tot voor kort van plan om te fuseren. Maar dat lijkt nu toch niet door te gaan. Ze houden het bij intensiever samenwerken. En de vraag is dus eigenlijk ook groter. Hoe moeten die ziekenhuizen op dit moment opereren? Er is van alles aan de hand in de zorg. Ja. Ziekenhuizen mogen niet meer groeien. Maar we vergrijzen wel, we worden ouder. De zorgvraag wordt alleen maar groter. Dus dat betekent ook uitdagingen voor die ziekenhuizen. Dus daar gaan we het over hebben. En wat misschien voor heel veel mensen een verrassing is... het is door op of eronder voor de TL-buis.
Jo.
Nou ja, blijf je luisteren.
Ja, absoluut.
De vraag is eigenlijk, want er zit veel kwik in. Het kan energiezuiniger. Ja. Er is een LED-lobby gaande die zegt... Oké, we waren al van plan om afscheid te nemen van die TL-buizen... maar het gebeurt maar niet. En die mensen die de TL-buisbranche vertegenwoordigen... die zeggen, maar het kan ook nog helemaal niet. Het is veel te duur. Wat moeten we doen met allemaal armaturen? Dus daar gaan we het over hebben. En het beleggerspanel is er ook. Coronavirus uiteraard. Het plotselinge vertrek van de topman van BAM... Apple, die met een winstwaarschuwing komt. Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen.
We hebben volle uitzending. Vanaf 12 uur zaken doen met Thomas van Zijl. Maar Wienanda en Fien hou ik even bij me, als je het niet erg
vindt. Nou, ik blijf luisteren dan.
Ja, die kunnen dan ook een mening geven. We hebben het over ontspoorde jeugd. En eigenlijk wil ik van jullie weten, want we hebben verschillende invalshoeken nu gehad. Sommigen zeggen, ja, het moet bij de ouders moeten meer op hun kinderen letten. Anderen zeggen, het komt door social media vooral. Drillrap en zo, de kinderen krijgen het verkeerde voorbeeld. Maar wat is jullie mening? Als je hoort dat jouw leeftijdsgenoten met wapens rondlopen. Wat denk jij dan? Waar ligt het aan volgens jullie?
Nou, ik denk dat het ligt aan ook de omgeving waar ze in zijn opgegroeid.
Mm-hmm.
Zo zou bijvoorbeeld in Voorburg, waar wij vandaan komen, minder snel mensen met een wapen rondlopen dan in andere achterstandswijken in Nederland. En ik denk dat dat ook een beetje met een stukje cultuur dan te maken heeft.
Mm-hmm. Toch wel. Ja, oké. Okay. Maar wat denk jij, Fien? Wat zouden de ouders moeten doen om dit te kunnen voorkomen?
Ja, nou, gewoon je kind beter controleren of die wapens bij zich heeft en zo. Want heel
maar
veel
kunnen ouders... je ouders jou controleren nog in deze tijd? Want jullie hebben social media, jullie hebben allerlei dingen, die kunnen onder schuil namen. Dan kunnen je ouders je wel controleren.
Ja, maar je kan wel gewoon op mijn telefoon bijvoorbeeld gaan kijken. Niet dat ik dat wil, maar
ja.
Het kan wel.
Het kan wel.
Kennen jullie, want dat is misschien belangrijk. Kennen jullie dan mensen van wie je zegt... nou, misschien heeft hij wel een wapen of het zou me niet verbazen... of is dat voor jullie gewoon allemaal toch een beetje... wat je misschien af en toe in de krant leest... maar niet iets wat je tegenkomt?
Nee, ik kom het nou niet echt vaak tegen of zo... dat ik mensen ken of dat mijn vrienden of zo opeens een wapen bij zich hebben.
En om ze nou op de radio ook hier te gaan verraden is misschien ook...
Dat heb je niet gemerkt. Goed zo. Meneer Kjedane, goedemorgen. Meneer Kjedane.
Hi, goedemorgen Jurgen en met je collega op dit moment. Het probleem is, thuis en op school zijn gewoon de leraar en de ouders. Maar buiten, dat waren die professionele die jongerenwerkers en de speeltuinen die door de professioneel worden gerund. De overheid heeft dat afgebouwd. Dus eigenlijk in principe is, door alle die bossen, dan de ouders zijn gewoon echt gewoon tegen de muur. Dus de overheid is gewoon belemmerend dan gewoon... En faciliteren.
Ja, meneer Kjedane, ik begrijp wat u bedoelt. Alles is bezuinigd. Op politie is bezuinigd. Op jeugdwerk. Jeugdhonken worden gesloten. Hebben gezien laatst dat er jongeren ook weer ergens. Waar was het weer? Op Urk voor mij hebben ze het gemeentehuis bekogeld. Omdat hun jeugdhonken gesloten zijn. Er wordt heel veel bezuinigd. Maar ja, ik vind het toch weer te makkelijk om de overheid alleen de schuld te geven hiervan. Haaije, even iets anders. Jij komt jongeren tegen die in de problemen zijn gekomen. Hoe reageren de ouders over het algemeen hierop? Haaije?
Sorry, ik verstond jij even niet.
Ja, ik zeg, hoe reageren ouders meestal als kinderen in de problemen zijn gekomen? Wat is de reactie verontwaardiging? Wat doen ouders zelf in zulke gevallen vaak?
Een beetje afhankelijk natuurlijk in hoeverre ze al ervaren zijn met hun kinderen die in de problemen komen. Een schrik, verontwaardiging, een beetje wanhoop. Ja.
Maar zie je ook dat die ouders, dat bijvoorbeeld het idee van Abu Talib, dat is even, we gaan daar naar die ouders gewoon een boete geven als een kind voor de tweede keer wordt opgepakt. Denk je dat ouders dat zouden kunnen doen, dat het ze helpt?
Nou ja, kijk, de ouders van de kinderen die de hele tijd in de problemen komen, die ga je daar niet mee helpen. Want dat zijn over het algemeen toch de ouders die wat zwakker erin staan. En die kun je dan een boete geven, maar daarmee wordt de situatie niet beter. Wordt de steun die ze hun kind kunnen geven niet sterker. Nee, ik denk dat je daarmee alleen maar extra problemen veroorzaakt.
Oké.
Maar weet je, ik blijf dit altijd zo verschrikkelijk moeilijk vinden. Hoe los je het nou op? Hoe zorg je er nou voor dat je ouders in staat stelt om hun kind fatsoenlijk te begrenzen, zonder dat je die ouders daarmee achterover trekt.
Ja.
Ja, dat is super ingewikkeld. Ik bedoel, kijk, naast jeugdrechtadvocaat zit ik ook bij een stichting die zich juist bezighoudt met dit soort toch lastige jongeren, laat het maar even zo noemen. En daar zien we enorme verschillen. We zien super betrokken ouders die er alles voor doen om hun kind op het rechte pad te houden. Ja. Ja, en we zien ook ouders dat je echt denkt van ja, maar hoe kun je verwachten dat een
kind niet ontspoort
komt met dit soort ouders?
Ja. Ja, dus dat is het. Ja,
ja, dat is echt, het is heel complex.
Het zit alles in zin en dan kun je echt niet zeggen. Zo'n ouder die verschrikkelijk zijn best doet, maar die een kind heeft wat gewoon het niet redt om op een normale manier te functioneren. Die toch gewoon een gebrek heeft in zijn gewetensfunctie. Die niet in staat is om zich op een normale manier te gedragen. Die zich makkelijk laat beïnvloeden door allerlei vriendjes. Die een pure meeloper is en altijd naar voren geschoven wordt. Die 3-4 keer in de week in de problemen komt. En eens in de maand op het politiebureau zit. En ouders die er de hele tijd achteraan lopen. En er gewoon niet uitkomen. Ja, dan ga je die ouders toch niet beboeten. Dat heeft toch geen zin?
Oké, okay, dat is duidelijk. Ja, ja. Ik ga even naar iemand die hier anoniem is. De naam is niet genoemd, of tenminste, ik weet niet. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Met ja. Ricardo.
Hi, Ricardo.
Ja, ik vond eigenlijk dat de discussie naar mijn mening anders kan worden gevoerd. Ik ben van mening dat als je meer voorlichting geeft, met zin aan jongeren, wat de steekpartij allemaal oplevert, weet je, de gevolgen.
Dat kan doen, ja.
Dus zeg maar dat ze
confronteren met de gevolgen van de daad. Ik weet niet. Denk je dat jongeren van jullie leeftijd, als je nou eenmaal ziet, want jullie zien gewelddadige videogames, je ziet alles in videoclips en zo. Denk je dat als ze kinderen zouden laten zien van wat de gevolgen zijn van een steekpartij of een schietpartij, dat ze dan ook veel 2 keer zullen nadenken voordat ze met een wapen op straat gaan?
Ja, ik denk dat best wel zou helpen op zich, als je dat meer voorlichting over geeft aan de kinderen en zo.
Ja, dat ze dat laten zien. Dus dat, ja, ik weet niet, hoe zie jij dat als...
Nou ja, ik denk dat het op zich niet slecht is, maar dat is niet de oplossing. Want zolang het niet voorgeleefd wordt en zolang er niet breed maatschappelijk draagvlak is om dit soort dingen te begrenzen, dan gaat de voorlichting alleen over de gevolgen niet helpen, want dat is altijd achteraf.
Ja. Ik heb Bert ook aan de lijn. Bert, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Hi. Mijn vraag is, wie is er nu succesvoller in het sturen van wenselijk gedrag? De maatschappij of de industrie? En hoe komt dat?
Ja, dat is ook iets, de commercie. Ik bedoel, maar laten we eerlijk zijn. Hebben jullie wel eens zo'n spelletje gespeeld? Grand Theft Auto of een van dat soort spelletjes?
Nee.
Nooit Black Ops maar... of zo, dat soort dingen?
Nee.
Maar jullie kennen in jullie klas wel jongens die dat spelen,
ja,
toch?
Zijn dat gewelddadige mensen? Nee, ik heb niet het idee dat je veel gewelddadiger wordt als je een game speelt waar geweld in voorkomt of zo.
Nou ja, ook daar is weer. Het zit hem in de nuance. Ja. Het helpt niet dat soort spelletjes te spelen, dat soort dingen. Dat helpt absoluut niet. Maar het wil ook niet zeggen dat iedereen die dat doet daarmee gewelddadig wordt. Het is echt een samenwerking van maatschappij, ouders, school, de industrie. Het is echt een heel complex probleem wat we breed maatschappelijk de discussie moeten voeren en moeten oplossen.
Timo, goedemorgen.
Helemaal mee.
Ja, goedemorgen.
Dankjewel.
Hallo?
Ja, Timo, zeg het maar.
Dag Jurgen. Hey. Ik vroeg me af, zouden we geen nationaal ritueel moeten invoeren om kinderen eerder en beter met angst om te leren gaan?
Ja, maar dat is ook vaak. Je hoort dat kinderen mes bezig dragen omdat ze angstig zijn voor de omgeving. Ik ken verhalen van moeders die wapens hebben gekocht voor hun kinderen zelf, omdat ze vonden dat ze bang waren dat hun kinderen niet veilig waren.
Ja, een beeld bij een ritueel heb ik niet zo. Wat ik wel merk...
Mag ook kinderen met angstlijden omgaan?
Ja, maar sowieso. Ik denk dat we kinderen moeten leren omgaan met minder positieve gevoelens. Ja. En we proberen nog steeds angst, woede, jaloezie allemaal weg te poetsen, want dat mag er niet zijn. En halleluja, dat is allemaal... Ja. Als je niet in de opvoeding en de brede maatschappelijke opvoeding ook negatieve emoties en gevoelens meeneemt om daarmee te dealen, dan laat je iets heel belangrijks liggen.
Ja, nee, dat vind ik duidelijk. Nino, goeiedag. Jij wil er even met gestrekt been in. Ik zou zeggen...
Met gestrekt been?
Ga je gang.
Ja, ik ga er zeker met gestrekt been in. Ik kom uit de achterstandswijk, ben inmiddels 32 hoger opgeleid. Ik heb ook gepraat over. Het is heel simpel. Het enige wat een jonge wilde man kan stoppen... is een volwassen. Ja, die inmiddels dan niet meer wild is, maar een volwassen man. En dat is wat deze jongeren nodig hebben. Ze hebben een vader nodig. En nou ga ik niet de zweep slaan naar de vaders... maar ik sla die zweep ook naar die moeders toe. Want die worden gefinancierd tot aan het gaatje... om alleenstaande moeder te zijn en te blijven. En een vader is op de een of andere manier niet meer nodig. Dus het allerbelangrijkste wat deze kids nodig hebben... is een vader.
Een vader.
En die vader moet welkom zijn en die moet gesteund worden door de overheid... dat ze bij hun kinderen moeten zijn. Want ik werk in de jeugdhulp en ik kan je garanderen... 96% van deze probleemgevallen... worden niet gecorrigeerd door hun vader.
Haaien, herken je dat bij jouw cliënten, dat de vader ontbreekt?
Nou ja, bovengemiddeld aantal die heeft niet de steun... van een vader die daar serieus bij betrokken is bij die opvoeding. Dat is absoluut waar. Ja. Alleen, of dat, weet je, ook daar weer is dat nou het probleem. Want sommige jongeren die hebben wel de steun van de vader... maar als je dan ziet hoe die vader die steun verleent... denk je ook, ja, gaat hem ook niet worden. Nee, waar ik het heel erg mee eens ben... is we moeten als samenleving A, het probleem echt serieus nemen... en B, daar ook op in durven zetten. Als ik zie wat wij aan repressie uitgeven... wat we uitgeven om uiteindelijk de jongeren in het strafrechtelijk circuit te gaan corrigeren... en wat we weigeren uit te geven aan pure hulpverlening in het voortraject.
Ja.
Dan zeg ik, mensen, laten we nou eens wat preventiever gaan werken met z'n allen.
Maar achter naar voren werken.
Dan zou je een half jaar lang een hulpverlener voor 50% aan een jongere koppelen... dan is dat echt nog steeds een heel stuk goedkoper dan een maand opsluiten.
Ja, ik vind dat een mooie. En dan wil ik nog even... Ja, ik ga even jullie twee vragen om het af te ronden vandaag met de feit of fabels. Het is heel simpel, ik doe 3 stellingen, jullie zeggen feit of fabel... en dan gaan we daarmee de uitzending vandaag uit. We gaan het verder niet meer benoemen, we gaan gewoon, dat weten we. Het is een maatschappelijk probleem, het moet beter gedragen worden. Dat is de conclusie. Maar nog even eentje. Een stelling van Luc Somers. Niet de jeugd, maar je ouders zijn ons sport. Feit of fabel?
Fabel.
Jij zegt fabel, wat zeg jij?
Deels.
Deels, wat zeggen jullie?
Fabel.
Goed zo. De volgende. Als messen niet meer mogen, dan pak ik kwaadwillige jongeren wel een schroevendraaier. Feit of fabel?
Ik verstond hem niet, sorry.
Als messen niet meer mogen, dan pak ik kwaadwillige jongeren wel een schroevendraaier. Feit of fabel?
Mogelijk.
Je zegt feit dus.
Ja, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Voor iedereen.
Het is feit of fabel, wat zeggen jullie?
Ik ben het ermee eens.
Ja, toch? Goed zo. Zie je? Kijk, dit zijn de jeugd die weet waar het over gaat. En dan de laatste. Het is een kwestie van tijd doordat Nederlandse scholen... net als in de VS metaaldetectors krijgen. Feit of fabel?
Ik hoop het niet, maar ik vrees het wel.
Ga je?
Nee, fabel. Gaan we niet doen.
Fabel.
Zijn we
ervoor? Nee, niet in ons linker Nederland, toch? Nee, dat gaat niet gebeuren. Lieve mensen, hartelijk bedankt. Dit was Ask Me Anything. Fijn dat jullie er waren. Ik wil jullie ook bedanken. Fien en Wandana?
Wienanda.
Fien en Wienanda. Wienanda, sorry. En ik wil ook Sandra en Haaien bedanken dat jullie er waren. Ik zou zeggen, dames en heren, blijf vragen. Want als je niet vraagt, kom je niks te weten. En volg ons natuurlijk op Twitter, op Facebook en overal waar het kan. Hou onze social media in de gaten, onze website. En... ik ben er dan, als het goed is, morgen weer. Ja. En zometeen gaan we zaken doen met Thomas van Zijl. Het wordt allemaal leuk. En ik ga nu naar huis. Toch, hoop ik. En mevrouw Rijman vragen hoe wij het zo goed gedaan hebben.